Met Jessica de Vlieger. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jessica de Vlieger. Gisteren is er in Gent op een kunstenfestival, Under Construction heet dat festival, een documentaire in première gegaan.
Ja.
Die documentaire heet What Happened in the Tent. De tent in de titel is een circustent.
Klopt.
De documentaire gaat over twee circusscholen. En één van de twee circusscholen is opgericht door jou.
Ja.
Door Jessica de Vlieger. En door jouw echtgenoot.
Ja.
Wil jij even zeggen hoe jouw echtgenoot heet?
Scheides Morot.
Scheides Morot. Ja, en die is Morot, dat is een Z en dan een M en dan
ja,
een
klopt.
O en dan twee R'en en dan een O en een D.
Ja.
Een Palestijn, hè? Je bent getrouwd met een Palestijn. En het is ook een Palestijnse circusschool.
Klopt, ja.
Voilà, meer hadden wij niet nodig om te beslissen. We hebben Jessica de Vlieger nodig in interne keuken. Want op zich lijkt mij dat heel merkwaardig, een Palestijnse circusschool. Een Palestijnse circusschool, dat betekent een circusschool in Palestina, hè?
Ja.
Waar precies?
Het is nu gesitueerd in Bir Zeit. Dus dat ligt op 12 kilometer ten noorden van Ramallah. En in Ramallah is nogal gekend, hè?
Ja. Dus,
meer als Ramallah, hè? Dat wordt hier zo gezegd.
Dat
wordt een beetje anders uitgesproken. En we werken ook eigenlijk op de hele westelijke Jordaan over.
Ja.
Zowel als school lessen geven, als ook met voorstellingen trekken we eigenlijk het hele Palestijnse gebied rond.
Ja, je zei Ramallah, ik ga het verkeerd uitspreken.
Ja, ja.
Je zei, Ramallah is hier ook wel bekend, dat is waar. Maar niet omwille van de circusschool.
Nee,
als je hier de woorden Ramallah of Westbank of Palestijnse gebieden uitspreekt, dan doemt er een bepaald beeld op dat niet echt positief is. Dat heeft dan met de Israëlische bezetting te maken en met kwaaie Palestijnen en patrouillerende soldaten en stenen die gegooid worden en af en toe een dode. En dan dat meisje dat gearresteerd wordt net op zijn 16, op haar 16. Dat is Ramallah.
En dat is het ook, hè. Het is zeker niet dat het die realiteit niet is. Natuurlijk worden de camera's scherp gesteld op het moment dat er dergelijke zaken gebeuren. En krijgt het hele gewone leven veel minder aandacht.
Ja.
Dus vandaar, het is zeker een beetje een rare eend, die circusschool. Maar tegelijkertijd, als je dan naar de context kijkt, is het eigenlijk ook een evidentie.
Is het waar? Het lijkt mij alles behalve een evidentie dat je in een... Ik wou zeggen een halve oorlog, maar misschien is het wel een hele oorlog.
Ja, absoluut.
Dat je dan gaat jongleren en de clown uithangen en proberen zo handig mogelijk over een touw te lopen. Het lijkt mij dat mensen andere dingen aan hun kop hebben.
Wel, juist. Ja, ik denk dat de situatie ginder kan je vaak vergelijken met een circus. Hè? De hele realiteit.
Ja.
Hè?
Ja.
Mensen moeten echt goed gaan jongleren en gaan balanceren tussen het eigen leven en de eigen mentale welzijn nog een beetje te behouden.
Ja, de beeldspraak is bruikbaar.
Ja, absoluut. En vandaar ook dat we voelen dat circus ook zo sterk aansluit. Hè? Want mensen hebben juist al die aspecten dat je in circus leert ook zo hard nodig. Hè? Het aspect van concentratie. Leer maar eens als kind, als je in een vluchtelingenkamp woont, waar het Israëlisch leger dan op bijna dagdagelijkse wijze binnenvalt en eigenlijk het hele leven ontregelt. En waar dus heel veel chaos is, waar ook heel veel mensen bij elkaar gekrampt wonen op een heel korte oppervlakte. Probeer dan in zo'n context maar eens heel rustig je huiswerk te maken.
Mm-hmm.
Dat is heel moeilijk. Hè? En op alle vlakken, concentratie, als je leven constant overhoop ligt, als het maatschappij constant over de hoop ligt, dan heb je dat stuk concentratie echt wel nodig om toch ergens te komen in het leven. Ook het aspect vertrouwen, hè, in een samenleving onder bezetting is een van de factoren die wel vaak gebruikt wordt. Collaboratie. Dus worden families vaak of heel de gemeenschappen uit elkaar getrokken, omdat mensen komen in de gevangenis terecht en worden daar dan verleid om te gaan collaboreren met de bezetting. Wat vaak gebeurt onder druk, het zijn vaak heel jonge mensen die in de gevangenis terechtkomen. We hebben bijvoorbeeld een student van ons die op 12-jarige leeftijd is opgepakt geweest.
En hoe kan zo'n 12-jarig jongetje dan gaan collaboreren?
Daar zou je van verschieten. Iedereen kan als informant optreden. Iedereen kan wel informatie over iemand gaan doorgeven.
Een soort van spionagetaak.
Ja, het gaat dan echt over een soort spionagetaken. En dat destabiliseert een samenleving enorm.
En waarom zou een jongen van 12 jaar die in de gevangenis terechtkomt daar toehappen en zeggen van oké, dat wil ik wel doen?
Omdat hij heel slecht behandeld wordt als hij dat niet doet. Dus folteringen gebeuren op heel jonge leeftijd. Dus we weten dat er veel kinderen zeer slecht behandeld worden. En dat gaat ook zeker toenemen. En dat wordt ook vaak gebruikt. Dus de bedreiging wordt gebruikt. Eén, fysiek geweld naar die jongeren, maar heel vaak ook naar de rest van de familie. Als je dat niet doet, dan pakken we je papa op, dan pakken we je broer op. En die intimidatie werkt. En heel veel kinderen of jongeren zijn daar niet tegen bestend en gaan dan toch uit eigen behoud daarop ingaan. Ja.
Dus je kan er eigenlijk van uitgaan, als iemand ooit is opgepakt door de Israëlische politie of door het Israëlische leger en die komt weer in de samenleving terecht, dan is dat een verklikker.
Nee, niet zomaar. Hè. Er zijn heel veel mensen die heel sterk blijven en die zeker niet gaan toegeven.
Ja, dat is waar. Maar je weet het
niet. Je weet het niet. En daar ligt dat punt vertrouwen dus heel sterk. En daar voel je dat in die samenleving, het stuk vertrouwen, wat eigenlijk een basis is van de Palestijnse traditionele cultuur. Het heel sterke solidariteitsgevoel in de gemeenschap wordt enorm onderuit gehaald. En vandaar dat wij ook heel sterk investeren met die circusschool in het heropbouwen van dat vertrouwen.
Niet onderuit gehaald omdat er veel verklikt wordt, maar onderuit gehaald omdat het zou kunnen
gebeuren. Ja, absoluut.
Een soort van noodzakelijke achterdocht.
Ja. Dus daarom juist dat wij ook zo sterk dus hetgene wat wij met de circusschool doen is natuurlijk heel sterk leren jongleren, op een touw lopen, in de trapeze hangen enzovoort. Maar het hele stuk waardeneducatie dat daaronder zit, is eigenlijk een beetje de basis waarop alles gebouwd wordt. Ja. En dat staat heel centraal. Hè. Maar dat neemt niet weg dat we natuurlijk ook echt heel hard aan gewoon puur circus doen.
Ja, dat mag ook leuk zijn.
Mag ook echt heel leuk zijn.
Maar wat is de chronologie geweest? Hè? Want wat je nu vertelt, dat is een soort van analyse waarom dat zinvol is, een circus in die oorlogsomstandigheden. Maar is het ook zo ontstaan? Zijn jullie gaan kijken, we moeten hier aan vertrouwen werken en we moeten aan concentratie werken. Een circusschool is dus het beste middel. Of is dat achteraf gebleken dat dat daar wel goed voor was? En was het in eerste instantie jouw eigen passie of jouw echtgenoot zijn passie? Ik weet niet hoe het ging.
Wel beiden een beetje. Ik denk dat het enerzijds vanuit een soort besef van nood aan was. Hè? Dus heel duidelijk. We zijn begonnen in 2006 en dat is een periode vlak na de intensiteit van de tweede intifada die in 2000 is begonnen en die dan op zijn uitlopen was een beetje. En waar een enorm vacuüm ontstaat. Vacuüm vooral rond leiderschap, rond identificatie voor jongeren van wat moet ik als kind jongeren in dit hele verhaal nog betekenen. En rolmodellen in de samenleving die ongelooflijk afwezig waren. Dus er zat een stuk analyse van de nood, maar tegelijkertijd, en daar komt dan mijn man vooral naar voren, die is heel zijn leven gepassioneerd geweest door theater. En die heeft ook jarenlang met theater in de Westbank, in heel veel scholen als dramaleraar rondgegaan en die gebruikte het stukje forumtheater vooral. En dus die zag eigenlijk het fenomenale, de kracht van met theater aan de slag te gaan om eigenlijk heel veel te kanaliseren en jongeren een soort expressie te geven over de situatie die ze meemaken. En die twee dingen kwamen dan bij elkaar. Wij zijn elkaar dan op die manier ook tegengekomen van zouden we een workshop kunnen organiseren. En oorspronkelijk was het dan gewoon we organiseren een workshop. Vooral met het idee van Shadi en ik samen organiseren dat om een Palestijnse structuur op te richten die dan ook echt door Palestijnen zou gedragen worden en volledig. Omdat we heel sterk de realiteit kennen, bijvoorbeeld van Clowns Without Borders en dergelijke meer, waar het toch altijd opnieuw het beetje het systeem, de blanken die naar het arme zuiden gaat en die daar de arme of zielige kindjes een beetje gaat opbeuren. En het blijft altijd zo'n beetje dat onevenwicht. En wij hadden daar een beetje een ja, een ethisch probleem toch wel mee. Ja. En wij voelden dat het belangrijk was om de jongeren zelf de actoren te maken.
Maar Shadi is geen Europeaan.
Shadi is een Palestijn. Ja.
Maar, zijn echtgenote was zijn probleem.
Die ja, ik zit daar dus als een beetje een westers probleem tussen. Maar dat is het dan ook helemaal niet gebleken. Maar het is duidelijk dat we echt iets wouden maken dat gedragen werd door hen. Ja. En zo is het dan eigenlijk allemaal begonnen. Een eerste workshop, 10 wild enthousiaste Palestijnse jongeren niet meer te stoppen en er gewoon achter gelopen bij wijze van spreken om het allemaal te blijven kunnen voeden en organiseren. En 12 jaar later staan we daar met een denk ik toch wel zeer mooie instelling, instituut, weet ik veel, structuur, die ondertussen een 300-tal kinderen per jaar op wekelijkse basis lesgeeft. En
resulteert dat dan in voorstellingen en in tournees?
Ja, we doen... in het begin was dat natuurlijk heel onschuldig, heel mooi. Vooral de passie was er. Het technisch professionele bleef wat achterwege. Maar 12 jaar later kunnen we toch wel zeggen dat we met een aantal van die jongeren echt ver geëvolueerd zijn en dat er daar echt een paar zeer knappe artiesten tussen zitten. En we maken zelfs nu voorstellingen waar we natuurlijk in eerste instantie vooral in Palestina mee rondgaan. Maar we gaan ook internationaal de boer op. En er staat zelfs op dit moment, vanaf april tot eind mei, gaan we een Europese tour doen met een nieuwe voorstelling die Saraap noemt. Ja. En die gaat ook hier in Antwerpen, in Leuven, in Brussel enzovoort op het programma staan in april en mei.
Ik zou het pas straf vinden als je zou zeggen, er staat een tournee op stapel en we gaan ook spelen in Israël.
Wel, dat is een... Ja.
Dat zou straf zijn.
Ja, dat zou straf zijn. Wel, het is een heel heikel issue. In eerste instantie, laat ons dan even gaan kijken naar het geografisch verhaal. Ja, ja. Op dit moment behoort Jeruzalem tot Israël. Ja, maar de Palestijnse volk en de Palestijnse autoriteit claimt nog altijd Oost-Jeruzalem als haar hoofdstad. En dat behoort ook tot de rechtmatige rechten van het Palestijnse volk om Oost-Jeruzalem tot zijn hoofdstad.
Daar wonen jullie geloof ik, hè?
Wij wonen in Oost-Jeruzalem en Ramallah. Dus dat is ook nog een heel mooi verhaal op dat vlak. Hè. En het feit dat wij in Oost-Jeruzalem gaan optreden, betekent dus dat wij in Israël gaan optreden. Wij gaan ook optreden in Nazareth, wij gaan ook optreden in Haifa. Maar natuurlijk, wij treden daarop en iedereen is daar welkom. Wij gaan zeker nooit iemand de deur wijzen. Iedereen kan daar komen. Zelfs, wij hebben heel vaak het voorval dat er Israëli's komen kijken in Ramallah als wij een voorstelling spelen. Dus het gebeurt allemaal. Maar,
wacht even, want jij kent daar de context van. En jij kan inschatten hoe straf dat is, maar wij kennen die context niet goed. Mm-hmm. Is dat merkwaardig dat Israëli's komen kijken naar een Palestijnse voorstelling?
Dat is relatief merkwaardig, omdat het zo is dat het Israëlische beleid, dus het Israëlische staat, maakt het onmogelijk en het is ook bij wet verboden voor Israëli's om in de Westbank te komen. Dus er staan aan alle checkpoints, dus elk moment waar dat je ook maar de Westbank binnenrijdt, staan er enorm grote platen waarop staat. Dus het is 1, gevaarlijk voor uw leven en 2, het is ook niet toegelaten.
Ah, dat wist ik niet. Ik wist dat het in de andere richting vrijwel onmogelijk is.
Is het onmogelijk. In de andere kant is het niet toegelaten, maar kan het wel.
Ah, ja.
In de andere richting is het onmogelijk.
Dus Palestijnen Israël willen, die kunnen...
Die kunnen niet. Nee. Die moeten een permit aanvragen bij het leger en die krijgen die permit enkel en alleen op heel veel voorwaarden.
En de Israëli's die krijgen negatief reisadvies, zoals
dat heet. Die krijgen negatief reisadvies. Maar natuurlijk zijn er altijd wel een aantal mensen die dat negatief reisadvies aan de laars lappen. En die dan toch die daar komen. En er zijn zelfs een aantal Israëli's die gewoon in het hart van Ramallah wonen. Die echt die keuze gemaakt hebben om daar te gaan wonen. Dat zijn er enkelingen. Iedereen kent die bij naam. Maar het is wel zo. Maar in de andere richting is het dus onmogelijk. En juist omdat het onmogelijk is, is het in eerste instantie voor ons bijna nooit mogelijk om aan de andere kant van de muur te gaan spelen. Omdat men er telkens in slaagt om in eerste instantie, als we die permits aanvragen, daar is een termijn van een maand. Op minstens moeten we op voorhand die permits aanvragen. Maar ze slaan er altijd in om net de dag voor de voorstelling de toelating dan door te sturen. Vaak heel laat 's avonds, als we de dag erna, morgens moeten vertrekken. En het is altijd wel zo dat er één of twee personen van het team dan niet mee kunnen. Dus je maakt een voorstelling, je werkt daar een jaar aan. En dan moet je plotseling op een uur een oplossing vinden om een artiest die niet mee kan te gaan vervangen.
En die kan daar niet mee, omdat het ook zo is dat hij ooit in de gevangenis heeft gezeten.
Wel, dat hoeft zelfs niet. Ah, nee. Dus dat is één van de redenen. We hebben nu één van onze trainers, artiesten, die 21 maanden in de gevangenis heeft gezeten. En die heeft nu een reisverbod gekregen op alle vlakken. Dus die mag de eerstvolgende jaren de Westbank niet verlaten. Maar vaak is het gewoon zo, omdat in de verre familie er wel iemand ergens in de gevangenis zit en een hoger risico vormt. Ofwel, vinden ze het misschien niet zo fijn dat het echt werkt. En dan kunnen ze ook wel iemand, want vaak heeft het er weinig mee te maken. We hebben bijvoorbeeld een van onze medewerksters die ook in een voorstelling meedraait, die geen toelating krijgt. In haar familie is er niemand dat je onmiddellijk kan aanduiden. Haar broer is overlaatst neergeschoten. Ja, is dat dan een reden? Dus je weet het nooit. Maar het is natuurlijk heel moeilijk werken als je technieker of als je een van je medeartiesten de dag ervoor niet mee mag gaan.
Ze geven nooit een verklaring waarom ze de vergunning toekennen? Of
nooit.
Nee. Dus het is gewoon, het wordt beslist en zonder mogelijkheid om
daar dat is het allerlaatste dat je kan doen. Nee, het is geen verklaring. En het is vaak zo dat het ook zelfs vaak wordt er zelfs geen antwoord gegeven. En dan is het, it's under process.
En dus komt het gewoon te laat.
En dan komt het gewoon nooit door. Hè. Zo hebben we een festival georganiseerd en kregen we een Marokkaanse groep die we hadden uitgenodigd, Marokkaanse circusartiesten, die gewoon het land niet binnen konden komen, omdat de permits er maar niet kwamen. En twee maanden lang, van hoe zit het? Under process. En het festival was voorbij. En na het festival hebben ze de permits gekregen. Dus dat antwoord of vragen, dat is het allerlaatste dat je kan stellen. Ja.
Dat geldt voor Palestijnen.
Ja.
Jij bent Belg, veronderstel ik.
Ik ben
altijd
Belg, nog steeds. Ja.
Hoe loop jij daar tussendoor?
Ik heb een internationaal paspoort, dus ik kan daar eigenlijk overal terecht, altijd. Ja. Maar dat neemt niet weg dat je natuurlijk ook langs die checkpoints moet. Dat je zelf, ik woon in het Palestijns gebied. Dus ik word, ook al heb je vrije bewegingsruimte, onderga je natuurlijk wel de dagdagelijkse waanzin, die er daar.
Ik vind het wel interessant van iemand aan de tafel te hebben die Palestijn is met de Palestijnen, want door je huwelijk, ik neem aan dat je perfecte taal spreekt ook. Want we zien wel eens die beelden aan die checkpoints, maar jij hebt daartussen gestaan.
Ja. Ja. Ja.
Vertel, is mijn journalistieke vraag nu.
Oh. Wel, in eerste instantie, het is die checkpoints, het is, voor mij is dat een heel akelig iets geweest, omdat ik natuurlijk als Belgische, is dat heel indrukwekkend om in zo'n realiteit terecht te komen, omdat we daar niet opgegroeid in zijn. Ja. Maar als je dan kijkt, het is vooral het onrecht aspect dat er zo pijnlijk aan is. Hè. De kans dat je daar een kogel door je hoofd krijgt, bij wijze van spreken, is klein. Hè. Is veel kleiner dan het hele intimidatieproces waar je door moet. Als je door zo'n draaideuren moet, door ijzeren buizen moet, waar dat dan vaak 100, 500.000 man bij elkaar propt. De situaties van mensen die flauw vallen omdat het veel te druk wordt. Stemmen die uit microfoons komen. Er zijn geen soldaten voor jou. Die komen uit, die roepen op jou alsof je een bende honden bent, bij wijze van spreken, uit microfonen. Dan, het is de intimidatie, het gevoel van zo klein zijn en zo waardeloos zijn en zo behandeld worden als een, ik zeg het dan als een hond, maar het is echt ook niet anders, neemt gewoon alle waardigheid en alle zekerheid bij een mens weg. En dat is hetgene wat, als je dat elke dag moet zien, als je elke dag daar langs moet gaan om naar het werk te gaan, tast dat jou echt enorm aan. En af en toe is het natuurlijk ook gaat het er ook gewoon heel onrustig aan toe. Vooral op vrijdagen na het vrijdagsgebed gebeurt het vaker dat er confrontaties komen, clashes, hè, tussen de jongeren die dan buiten komen uit de moskee en het leger. En dat is dan een kat-en-muis gespeld.
Dan valt altijd het woord jongeren, hè?
Ja, heel vaak.
Zijn het altijd de jongeren?
Wel, in grote mate wel, ja.
Eens je een bepaalde leeftijd, het bereik leg je je daarbij neer? Of?
Ja, nee, ik denk, je moet je voorstellen, een bijvoorbeeld Calandia checkpoint is een heel bekend checkpoint, is een heel groot, maar is ook de grote barrière tussen Jeruzalem en Ramallah. Dat is heel groot. Dat ligt vlak naast een vluchtelingenkamp. Dat vluchtelingenkamp is een situatie dat je echt, daar kan je geen twee dagen in overleven. Voor ons als zeer luxueuze Europeanen, die alles, commoditeiten en weet ik veel wat hebben. Dat is zeer, zeer waanzinnig. Dat is heel erbarmelijk. Dat is heel druk. Het leger valt daar ook op dagdagelijkse basis binnen. Pakt mensen uit zijn bed op. Daar wordt wel elke week iemand doodgeschoten bij. Het is heel, heel, heel moeilijk. Dus je voedt gewoon woede. Je voedt de zin om zich te verzetten. Je voedt opstand. En als je dan heel weinig andere alternatieven hebt om je zin te geven aan je leven, dan is het ook heel makkelijk om in die woede meegesleurd te worden en daar iets mee te gaan doen. Je moet daar iets mee doen. Mensen, het gaat over je buurman, het gaat over je broer, het gaat over je nonkel, het gaat over mensen die heel kort bij je zijn, die zo'n onrecht worden aangedaan. En dan is het heel makkelijk dat op vrijdag mensen bij elkaar komen. Het is een vrije dag. En de straat opgaan en stenen beginnen te gooien. En dat wordt een bijna een wekelijks tafereel. En daar wordt gewoon onmiddellijk op ingeschoten door het leger. En daar vallen dan ook vaak gewonden, doden.
Maar als je met een wat oudere Palestijn of Palestijnse praat, dan zakt dat wat weg. Of dan is dat de generaties die dat...
Ik denk echt dat het de jongeren zijn die het voortouw nemen in dergelijke zaken. De oudere mensen, ik denk niet dat mensen, elke oudere Palestijn gaat niet zeggen van dat er geen verzet mag gevoerd worden. Of dat het, snapt het ook allemaal. Maar het zal zij niet zijn die als eerste aan een checkpoint staan. Ja.
Ja. Je bent hier, we konden jou aan de tafel krijgen. Ik dacht, ze is even een paar dagen met vakantie, maar je bent hier al. Je bent hier al lang.
Enkele maanden, ja. Ik ben na 13 jaar teruggekomen. Dus beslist om het land te verlaten. En terug mij in België te nestelen.
Definitief?
Ja. Definitief. Het is definitief. Ik blijf getrouwd met mijn man.
Die is nog daar.
Die is nog daar. En die zou ook op termijn naar hier komen. En ik heb natuurlijk mijn hele schoonfamilie kinder. En ik heb de circusschool nog steeds kinder. Dat is ook een kind. En dat is een even groot kind van mij als mijn eigen kind. En daar blijf je mee getrouwd en daar blijf je moeder voor op een of andere manier. En daar laat je niet meer los. Dus ook al is het de bedoeling van hier het leven terug nu op te vatten en verder uit te bouwen, is het ook de bedoeling om toch nog heel sterk verbonden te blijven met kinder.
Ja. Maar het is wel een soort van, capitulatie zeggen? Het is een soort van, ik kan dat niet meer aan, het is
ja, op een bepaalde, ik denk, capitulatie is een groot woord, want dan zou ik echt zeggen van, après moi le déluge en ik laat het allemaal achter mij. Daar gaat het niet over. Het ging eigenlijk gewoon van, hoe kan ik nog zo zinvol mogelijk als mens blijven functioneren, ook voor de circusschool en ook voor het hele verhaal rond Palestina. Als je mentaal voelt dat je breekt, dan kan je dat niet meer. Hè? Dan ga je eronder door en dan ben je veel te veel met jezelf bezig dan met de rest. Hè?
Is er een soort druppel geweest die de emmer deed over?
Het is heel moeilijk om het aan te wijzen, een druppel. Het is denk ik het te veel. Het constant blijvende druk, het voortdurend alleen maar opstapelen. Ik vroeg nu pas, ik was terug nu net 2 weken daar. En ik sprak met Mohammed Abu Sacha, die dus 21 maanden in administratieve detentie gezeten heeft, onze collega. En ik vroeg aan hem, hoe was dat voor jou? Hè? Die 21 maanden zonder aanklacht, zonder recht op proces, vastzitten in een gevangenis. En hij zegt, als de kraan heel hard open staat en je steekt je hoofd daaronder, dan ga je op een bepaald moment geen adem kunnen happen. Hè? Want, en dan moet je eruit en ga je adem happen en dan kan je dat terug wel even aan. En wat hij voelde en wat ik ook heel hard ervaren heb, is je zit onder die kraan en je kan er niet onderuit. Je moet gewoon zoeken, oké, ik zit hier nu onder, hoe ga ik toch blijven leven en overleven en blijven ademen terwijl die kraan volop open staat.
En dat is ook voor jou zo, want ja. Jij hebt niet in de gevangenis gezeten.
Nee, je hebt
een soort van uitzonderingsstatuut, ja, omdat je nog altijd je Belgisch paspoort hebt.
Ja, ik kon rondreizen. Ik kon ook op momenten dat het te veel wordt het land uit. Dus ik had eigenlijk heel veel mogelijkheden en toch tast het jou heel gestaag aan. Hè. De angst die toeneemt, de aanslagen in Gaza die zo verschrikkelijk zijn, de beelden die dan op je netvlies komen en dag in dag uit, dag in dag uit. En het gaat gewoon nooit weg. Daar verlies je de moed bij. En dat is heel zwaar als mens om te incasseren. Elke keer dat ik ergens terecht kwam op een plaats waar een klein beetje schoonheid zich terug aan mij openbaarde, dan liepen de tranen non-stop. Dan kon dan gewoon 's morgens mijn zoontje afzetten zijn op werk en dan naar de circusschool rijden. En dat is dan 50 meter heel mooie natuur. En gewoon dat was al voldoende om het te laten stromen. Je stapt in een concertje binnen en klassieke muziek en je wordt gewoon overvallen door emotie. En dan voel je van, hier klopt iets niet meer. Ja, dan voel je dat je niet meer normaal functioneert. Ja. En dan is het gaan nadenken van, wat doe ik hiermee? Hè? Van, kan ik dit volhouden? Nee, dus waarschijnlijk niet. Veel mensen rondom mij zeiden mij dat ook van, zou het toch niet beter zijn dat je eens denkt over terugkomen?
Ja.
En dan ook voor mijn zoon, die daar dan op laten groeien, dat vond ik heel moeilijk.
Hoe oud is hij?
Die is nu 8.
En is die blij dat hij naar hier is gekomen?
Nee, niet zo echt. Nee, die mist kinder wel heel hard. Ja, zijn vriendjes. En ja, die mist Palestina natuurlijk. Hij is daar geboren en heeft daar 8 jaar opgegroeid. Dus voor hem is het zijn thuis. Ja.
En zei die?
Shady, ja. Ik zei het daar juist ook tegen Filip. Dat is niet zo moeilijk, niet zo makkelijk voor hem, omdat hij is kinder een heel gepassioneerd, gedreven iemand die en theater en circus en daar nu de circusdirecteur met groot woord is. Maar vooral gewoon heel gepassioneerd bezig is met wat hij is. En het schrikbeeld voor hem om naar hier te komen is van, ik ben Palestijn, ik noem Shady. En ik word hier shawarma-verkoper of straatveger. Ga ik hetzelfde respect krijgen als ik kinder kreeg als mens? Ga ik ook in mijn waarden en in mijn capaciteiten gezien worden? Of word ik plots gereduceerd tot Palestijn zijn, tot de zoveelste migrant zijn enzovoort? Die heeft heel hard dat schrikbeeld. Waar we hopen dat we een oplossing in vinden, waar dat voor hem, dat hij dan niet hier het verhaal wat ik ginder heb meegemaakt, dat hij dat hier niet krijgt. Want ik weet dat heel veel mensen die hier zijn, en ik ken behoorlijk wat Palestijnen of Syriërs of mensen die hier al lange tijd zijn, die ook dat gevoel van hun waardigheid verliezen heel sterk ervaren hier.
Ja.
Dus een nieuwe uitdaging.
Ja. Er is dus een documentaire gemaakt over jullie circusschool. Klopt. En over een circusschool in Molenbeek.
Ja.
Die nodigen we misschien later nog wel eens uit.
Dat moet je zeker doen, absoluut.
Die documentaire die heet What Happened in the Tent. Die is gisteren in première gegaan in Gent. Maar die is ook nog te zien in de Centrale in Gent op 2 maart. En ook nog ergens wat later in mei. Ik ben het nu
kwijt. Ja, op 24 april in de Roma in Antwerpen. En in maart in de Centrale.
Ja. Zeg, en die circusschool van jou, kunnen we die hier ergens?
Absoluut.
Ah, toch?
Ja. Dus we staan op 16 mei in de Roma in Antwerpen om de planken. We gaan ook op 19 mei in Molenbeek in het MCCS optreden in Brussel. We gaan in Leuven optreden op het Cirkelfestival, een nieuw groot
circusfestival.
En we gaan ook naar de Franstalige kant, Charleroi, Namen enzovoort.
En dan telkens is Shady hier ook.
En dan is Shady erbij,
Geniet ervan en doe hem de groeten.
Jessica de Vlieger. Dank je wel.
Dank je.